Gemeente, wij willen vanavond in bijzonder gaan nadenken over de zogenaamde apostolische zegen, de nieuwtestamentische zegen die wij aan het einde van elke kerkdienst, in ieder geval één keer op een zondag, meekrijgen. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Kinderen weten wel dat dat aan het eind van de kerkdienst klinkt, die bekende woorden. Nadat het laatste psalm is opgegeven en gezongen, dan wordt de zegen van de Heere uitgesproken, uitgegoten als het ware, op u als gemeente. En dan staat u allemaal, en de meesten die buigen dan eerbiedig het hoofd. Sommigen kijken naar de handen van de dominee, die zijn uitgestrekt. En dan klinken die woorden waar we vanavond over gaan nadenken. Die zegen, de genade, de liefde en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Aan het einde van de kerkdienst, maar we willen daar ook over gaan nadenken nu aan het einde van het jaar 2005. Met die zegen kan je als het ware de nieuwe week weer in. En met die zegen van de Heere kan je ook het nieuwe jaar weer in. Een klompje goud. Ik hoop dat het vanavond over zal komen. Hoe rijk, hoe inhoudsvol deze tekst is, die zegen van God is. Die zegen is trouwens toch iets heel belangrijks, zo gemeente. In de voorbereiding heb ik gelezen van in de tijd van Spurgeon, hè, die prins der predikers in Londen, de 19e eeuw, was een spoorboomwachter. En die luisterde graag naar dominee Spurgeon. Maar goed, hij had ook zijn werk. En als het nou mee zat, en als hij snel liep na de laatste trein, dan kon hij nog net de slotzegen horen uitspreken. En dat maakte voor hem zijn week goed. Hij kon op die slotzegen leven. Of zelf meegemaakt in mijn vorige gemeente. Ik denk aan die oude stokdove vrouw. Maar dan ook werkelijk stokdoof. Je kon er niet tegenaan praten, je kon het ook niet aan schreeuwen. Je moest een pen en papiertje meenemen, want dat lag er eigenlijk altijd al. En dan moest je, wilde je met haar communiceren, dan moest je de boodschap opschrijven. En toch ging ze elke zondag naar de kerk. En als je dan aan die vrouw vroeg, die dove vrouw, van ja, je schreef het op, waarom gaat u naar de kerk? Met uw oren hoort u niets. Met uw mond kunt u nauwelijks meezingen. En dan schreef ze op, maar ik heb ogen en dan zie ik die handen van de dominee. En weet ik, nu word ik door de Heere gezegend. En daar kon ze op leven. Daar kon ze de week mee in. Zullen we eens gaan letten op die zegen? Ik zet boven de preek Gods zegen. Drie gedachten. Ik betrek vers 11 en 12 er ook bij. We gaan ten eerste letten op de slotwensen. Voorts broeders, zegt Paulus, wees blij, word volmaakt, zijt getroost, wees eensgezind, leeft in vrede. En de God der liefde en des vredes zal met u zijn. De slotwens. Ten tweede de slotgroet. Vers 12, groet elkaar met een heilige kus. U groeten al de heiligen. En tenslotte gaan we letten op die slotzegen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen. Gods zegen, uitroepteken. We gaan letten op de slotwens, de slotgroet en de slotzegen. Nou, vers 11 en 12 wil ik er even bij te betrekken om het verband goed te zien. Hè? Paulus zegt en schrijft aan de gemeente van de Korintiërs, voorts broeders, voorts, dat wil zeggen tenslotte. Ik heb nog een paar korte en kernachtige dingen. Paulus gaat zijn tweede brief afronden. Het zijn de laatste woorden die hij richt tot de gemeente van Korinthe. En zo in deze preek zijn de laatste woorden op deze laatste dag die ik mag richten tot u als gemeente van Rotterdam. En dan geeft Paulus in die laatste woorden als het ware een hand. Een hand. Een handdruk ten afscheid. Zoals we dat morgenochtend belevende welzijn zullen doen. Hè, met het koffiedrinken. Je geeft elkaar een hand en je wenst elkaar veel heil en zegen toe voor het nieuwe jaar. Een hand en een zegenwens. Zo eindigt Paulus hier zijn brief met een handdruk, een pastorale handdruk en een zegenbede. Nou weten jullie, een hand bestaat uit 5 vingers. En zo zegt vers 11, Paulus geeft als het ware in die ene handdruk 5 vermaningen van Korinthe. Een handreiking, een hand vol met vermaningen. Voorts broeders. Hij spreekt tot die gemeenteleden als broeders waar een bloedband mee is, een bloedband in Christus. En dan geeft hij 5 vingers. Ik ben stil, niet uitgebreid, maar ik wil het toch even. Ik wil die handdruk aan u meegeven. Zo, op de drempel. De eerste vinger is, hij zegt, wees blij. Dat wil ik tegen mezelf zeggen, dat wil ik tegen u als gemeente zeggen. Wees blij, dat zegt Paulus tegen de gemeente van Korinthe. In het geloofsleven, beste mensen, is blijdschap iets wat er essentieel helemaal bij hoort. God, de hemelse Vader, hij wil niet dat zijn kinderen er terneergedrukt bij lopen. Somberheid mag eigenlijk geen plaats hebben in de kerk. Wel in de binnenkamer, maar niet in de kerk. Want dat is geen reclame voor God. Alsof hij een slechte vader is, waar we het slecht bij hebben. Dat is niet tot Gods eer als we altijd maar bedroefd en somber en missend over de wereld gaan. Bovendien gaat er ook geen werfkracht van uit. Als dat nou Gods kinderen zijn en ze lopen altijd maar te klagen. Ja, dan heb ik er geen zin in om de Heer te vrezen. Dat hoeft voor mij niet. Dan gaat er geen werfkracht van uit. Wees blij, zegt Paulus. Bijbelse vreugde, dat is ten diepste niet afhankelijk van de omstandigheden. Maar het is blijdschap in de Heere. Dat is het. Hoe er ook geleefd wordt in de grote mensenwereld. Wat u ook meemaakt in uw kleine mensenleven. Blijdschap in de Heere. Kan dat? Paulus, hoe krijg je dat voor elkaar dan? Paulus heeft een keer met een open geslagen rug in de kerken gezeten, hè? Probeer nou maar eens blij te zijn, Paulus. Wat staat er dan in de Bijbel? Nadat ze eerst gebeden hadden. Vervolgens na het gebed. Waar ze hun zorgen kwijtraakten aan God. Na het gebed. En zij zongen goden lofzangen. Ik zal zijn lof, Psalm 42. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen. In de nacht, het is donker. Het is donker. Ik zal zingen daar ik hem verwacht. Blijdschap. Niet door de omstandigheden, maar in de Heer. Dat is een kenmerk van een levend geloof. Het is een vrucht van de Heilige Geest. Hij zegt dat ook heel praktisch tegen die gemeenteleden daar, want die zaten nog wel met elkaar in de klins. Die broeders en die zusters, die hadden nog wel eens ruzie met elkaar. Er was nog wel eens oneenigheid en toorn en jaloersheid in die gemeente van Korinthe. Hij zegt, daar word je niet vrolijk van. Mensen, wees blij. Dat is 1. Dan de tweede vinger van die handdruk. Hij zegt, word volmaakt, vers 11. Word volmaakt. Je zou kunnen zeggen, word volwassen. Word volwassen. Dat je nou als een babytje in Christus mag uitgroeien tot een jongeling in het geloof, tot een vader in Christus en een moeder in Israël. Word volwassen, beste mensen. Gemeente, mag ik u dat vragen? En ik vraag het mezelf ook, want ik zit er ook onder vanavond. En dat is dit. Als ik nou dit jaar terugkijk, het afgelopen jaar. Ben ik dan mogen groeien? Groeien in de genade, in de kennis van de Heere Jezus Christus. Wat heb je nou van de Heere mogen leren? Ja, zegt u, ik geloof wel dat ik wat heb mogen leren. Nou, wat dan? Vertel dat nou eens. En niet zo een vaag verhaal, maar zeg het nou eens concreet. Wat heb je nou van de Heere dit jaar mogen leren? Of niks? Heb je nou een les mogen krijgen van de hemel? Ik heb dat mezelf ook afgevraagd. Ik preek allereerst tot mezelf in mijn binnenkamer. En ik zal nog niet van de kansen vertellen wat ik geleerd heb, maar ik heb wel een les mogen leren. In dit vele jaar van afscheid nemen, nee zeggen tegen vele beroepen. En dan ja mogen zeggen tegen u als gemeente van Rotterdam. God heeft me een lesje geleerd. En ook wat afgeleerd om de Heere de les voor te schrijven. Ben je nou mogen groeien, mensen? Een groei niet alleen in de hoogte, dat kan ook. Dichter bij de hemel, maar misschien ook een groei in de diepte. Misschien wat meer ontdekt van de verdorvenheid van je eigen hart, dat is ook groei. Als je mag groeien in nederigheid en in zelfverloochening. En als je eigen wijzigheid in je leven mag afsterven, dat is ook een groei. Volmaakt, wordt volwassen. Letterlijk staat er een woord dat betekent eigenlijk, wordt rechtgezet. Laat je corrigeren. Wees op orde onder elkaar. Laat je corrigeren ook in je eigen hart. Gemeenteleden. Zou je dat willen? Laat u zich corrigeren. Door het woord. En door dat jonge mannetje wat op die kansel staat. En die het zo eventjes zegt. Maar het is wel naar het woord. En het valt niet altijd mee om dat zo scherp te horen. En misschien worden ze boos ook. Het is niet naar de mens. Maar het is wel voor de mens. Laat u zich corrigeren, word je boos. Ja. Ons leven is net als een digitale klok. Als je wel een stroomstoring hebt, ja, dan valt het hele boeltje uit. En dan moet je zo'n klok weer opnieuw instellen. Ja. Dat staat er letterlijk, hè? Recht zetten, opnieuw instellen. Zo is het eigenlijk gebeurd met de zondeval. Weet je wat er gebeurd is, jongens? Er is een stroomstoring geweest. Een ernstige, een langdurige. En al mijn functies, mijn zielenfuncties. Naar de Heere toe, die is allemaal uitgevallen. En dan moet ik weer opnieuw worden geprogrammeerd. Ik functioneer niet meer zoals God het bedoeld heeft. Laat ik me nou recht zetten, corrigeren door de Heere. Derde vinger. Wees getroost, zijt getroost. Ik ga nou afscheid nemen, zegt hij, Paulus, van jullie als gemeente. Hij zegt, wees blij. Word volmaakt, laat je corrigeren, word volwassen. En wees getroost. Ja, gemeente, dat is ook belangrijk. Laat je troosten, je bemoedigen en niet ontmoedigen. Ik hoop dat we nog lang voor elkaar gespaard mogen blijven, als de Heer nog niet wedergekomen is. Maar dan hoop ik vanuit mijn hart, gemeente, dat u bij elke preek die u uit mijn mond mag horen, dat u op een of andere manier, misschien krijg je wel eens genadig op je tabbet, maar dat je toch bemoedigd de kerk uitgaat. Niet ontmoedigd, bemoedigd. Misschien krijg je dan wel eens een knal voor je hart, maar toch dat je dat lichtpuntje ziet. Wees getroost, geen aai over je bol. Geen aai over je bol. Een schouderklopje. Maar toch bemoedigd vanuit het woord. Gewezen, niet op jezelf aangewezen op de Heer. Die God die genoemd wordt de God van alle vertroosting. Hoort u dat? De God van alle vertroosting. Daar zit geen schrale troost in. Maar daar zit overvloedige troost in. Overvloedig. Voor verdrietige periodes en verdrietige momenten. Och, er zijn er dit jaar ook geweest. Die moeten zeggen, dominee, u bad me dat gezin en dat huwelijk. Hè? Ik ben nou alleen. Ik heb geen man meer. Ik heb geen vrouw meer. En nou zit ik tegen die lege plek aan te staren. Ik zet nog steeds dat bord af en toe neer. En ik roep nog steeds de voornaam van mijn man, maar hij is er niet meer, van mijn vrouw. En ik lig 's nachts in bed alleen. Het is koud, het is eenzaam. Ik mis hem. Nameloos. We hebben ook mensen moeten begraven. En dat komt hard aan. Misschien heb je de hele dag wel gehuild. Stilletjes over jezelf. Dit jaar zal ik nooit vergeten. Want in 2005 is mijn geliefde mij ontvallen. Voorgoed. En dan zeg ik je vanavond. Dan kom ik met die pastorale handdruk vanaf de kast. En dan zeg ik tegen je, wees getroost. Door die God van alle vertroosting. Weet je waar je vertroost wordt? Weet je waar de Heere vertroost? Dat doet de Heere nou vooral in de werkplaats van de Heilige Geest. Weet je waar dat is? Als in de kerk hier. Onder de bediening der verzoening. Onder de bediening der verzoening. Dat gebeurt als ik preek. De bediening der verzoening. En dan kan het gebeuren dat je diep vertroost wordt onder de prediking van het woord van God. Het kan ook gebeuren dat je in de bank zegt, ik ben over de drempel gekomen, nou zit ik hier. En ik zit maar te denken, ja, mijn man zat ernaast, of mijn vrouw zat ernaast, of papa zat ernaast, en nou niet meer. Opa was er toen nog, nu niet meer. En dat je misschien heel de dienst als versuft zat te denken aan die lege plek. Je hebt er niks van meegenomen. Maar toen je opstond, en toen die handen van de dominee weer uitgebreid, kreeg toch de zegen mee. Wees getroost. Zijn er hier onder ons, gemeente, zijn er hier onder ons die dit afgelopen jaar wel eens een rijk vertroost de kerk uit zijn gegaan? Je zegt, ja, de overleden, dat heb ik wel eens meegemaakt hoor. Ja, wanneer dan? Hoe lang is dat geleden? Ja, nou ja, misschien wel 30 jaar geleden. Of misschien wel 10 jaar geleden. Veel te lang. Veel te lang. Ik heb het nou over 2005. Heb je dat in het afgelopen jaar wel eens meegemaakt? Dan zeg je, ja, ik had geen verwachting. En ik had ook weinig, zin. Toch gegaan. Overgoten met de troost van de Heer. En zo rijk de kerk uitgegaan. Zo is God. Wees eensgezind, zegt hij. Dat is de vierde vinger. Wees eensgezind. Nou, gemeente, wil ik ook tegen u zeggen. En tegen ons. Een vierde vermaning. In Korinthe kwam veel verdeeldheid voor. En ze waren het niet eens onderling. Ze waren het niet eens met Paulus. En de een had een favoriete dominee. Ze zegt, geef mij Apollos maar. Dat is mijn man. Dat was tenminste een dominee. Nee, zegt een andere groep. Geef mij Petrus maar. Want die man die is discipel geweest. Bij Jezus geweest. Die man die is betrouwbaar. Nee, zegt een derde, geef mij Paulus maar. Paulus, die kan tenminste een bekering vertellen. En zo werden ze tegen elkaar uitgespeeld. Hè? Moet u niet doen, hoor. Mag ik het nou zo eens zeggen, gemeente? Je hebt wel wat dominees gehad hier, hè? Dominee van den Berg. En dominee Kok. Dominee van de Sluis. En dominee van Kampen. Weet je wat je niet moet doen? Gaan vergelijken. Want daar zit geen liefde in als je vergelijkt. De liefde vergelijkt niet. Hè, als je zegt van ja, die eerste dominee die hier was, hè, dominee van den Berg. Dat was mijn dominee. Dat mag je wel zeggen, maar nooit ten koste van een ander. Jij denkt, die voorganger van mijn voorganger. Nou, als je nou zo denkt, hè. En dat uitspreekt, en dan krijg je partijvorming en dan gaat het helemaal mis. Nou, zo was het in de gemeente van Korinthe. En dan zegt Paulus, mensen, wees eensgezind. Want waar twist en tweedracht is, daar heerst de duivel en niet Gods geest. Is dat nodig, eensgezindheid? Niet dat je allemaal hetzelfde denkt, maar dat je hetzelfde doel voor ogen hebt. En dat is dat Christus vereerd wordt. En dat zijn rijk wordt gebouwd. Er mag best verschil zijn en er mag verscheidenheid zijn. En daar moeten we ook mee leren omgaan. Dat mag best. Maar ik moet wel tegen u kunnen zeggen, en u mag het ook tegen mij zeggen hoor. Dan zeg je, broeder, zuster, ik ben het hartelijk met je oneens. Maar je blijft wel mijn broeder en je blijft wel mijn zuster. Dat is eensgezindheid. En niet dat je allemaal hetzelfde één pot nat bent en hetzelfde denkt. Maar dat je hetzelfde doel voor ogen, dat je op hetzelfde bedacht bent. En als je binnen de gemeente, met al die verschillen, als je elkaar kan vinden als een verloren zondaar aan de voet van het kruis, dat bindt samen. En dan zegt hij, leef in vrede. Leef in vrede, ja. Bewaar de vrede in je hart. En als je dan die vrede door het bloed van het kruis hebt mogen ervaren, dan word je ook een vredestichter, geen ruziezoeker. Geen ruziezoeker. He, er mag verschil zijn en verscheidenheid. Maar het mag geen verwijdering geven onderling. En het mag zeker geen verbittering geven onderling. Bewaren de vrede. Ja. En dan staat er zo in de God der liefde en des vredes zal met u zijn. Als dat zo mag zijn, he, die vijf vingers, die ene hand, die vijf vermaningen. Als dat nou zo is, binnen de gemeente. En dan geeft de Heer nog eens een zegen op. En de God der liefdenis, vrede zal met u zijn. Dat is prachtig zeg. Ik geloof niet dat ergens anders God zo genoemd wordt dan hier. De God der liefde en des vredes. Die zal met u zijn. De God van de liefde en van de vrede. Die God van de Bijbel, hè, wie is dat nou eigenlijk? Hoe is nou eigenlijk God? Nou, het antwoord lees je hier. Weet je God is, hoe God is? God is een God van liefde en van vrede. Dat is die heerlijke boodschap van het evangelie. Zo is God. Hier kijk ik God rechtstreeks in zijn hart. Een God van liefde en van vrede. Ja, zo is hij. Een heerlijke boodschap. Ook een moeilijke boodschap. He, want als ik zeg dat God rechter is en dat hij een wreker is en dat hij torent over de zonde, dat hij heilig en machtig is en een grote rechter, ja, dan heb ik gehoor. Maar als ik nou zeg dat hij liefde is, dan heb je misschien wel verzet. Dat is niet, dat is omstreden. Want als God nu liefde is, waarom? En dan komt dat verschrikkelijke leed en dat hartverscheurende ellende en in het grote en in het klein in het mensenleven. God is liefde. Ja. Niet omdat een mens zo lief is, maar omdat een mens liefde nodig heeft. Daarom is God liefde. Zo kan ik God typeren, dat is ten diepste zijn karakter. Deze God is onze God. Nou, dat is hij. De slot wens. Nou, en dan ten tweede, nog heel kort, tweede gedachte. Dan ga ik uitgebreid naar de derde gedachte. Dat is de slotgroet. Er staat in vers 12, groet elkaar met een heilige kus. U groeten al de heiligen. Groet elkaar. Praktisch, hè, Remeen? Groet elkaar. Denk, ja, wat is dat nou? Ja, dat is toch normaal? Ja, was dat nou maar normaal? Het blijkt toch altijd maar weer dat het goed is. Kijk, als gemeente. Ten diepste heb je elkaar niet uitgekozen. Ten diepste ben je aan elkaar gegeven. Je moet ook leren, dit is het oefenterrein. De kerk is het oefenveld. Om elkaar te leren liefhebben. Om elkaar ook te leren groeten als broeders en zusters. Het komt nog steeds voor in elke gemeente. Dat mensen, kerkgangers, elkaar niet groeten. Dat is niet goed. Dat de een bewust die uitgang kiest en de ander bewust die uitgang. Dat is niet goed. Groet elkaar. En dat zegt Paulus tegen die gemeente die onderling overhoop ligt. Groet elkaar. Dat is toch het minste wat je kan doen, hè? In Amerika zeggen ze, say hello to your sister. Zeg nou eens hallo, goedemorgen. Zeg dat nou eens. Oprecht groet, als een teken van verbondenheid. Groet elkaar met een heilige kus. Geen Judaskus, een heilige kus. Alleen moet ik wel uitleggen. Het zijn wel de broeders die de broeders kussen en de zusters die de zusters kussen. Voor het geval er hier een jonge broeder zit, zegt ik ga dat gelijk in praktijk brengen bij een jonge zuster. Groet elkaar met een heilige kus. De broeders en de zusters, de zusters. Zo doen ze het in Israël nog steeds. Nou, dat gaat natuurlijk niet om die uiterlijke kus, maar het gaat er wel om de hartelijkheid, het meeleven erachter. Die oprechtheid. Nou, en dan krijgen we die prachtige zegen, de slotzegen. Een slotkoord. Vers 13. Ja, wat zie ik, wat hoor ik hierin? Het is de meest uitvoerige groet die Paulus in al zijn brieven die hij geschreven heeft. De meest uitvoerige groet. En die wordt dus al miljoenen malen zijn deze woorden herhaald. Vele eeuwen al lang. En meest uitvoerige groet. De christelijke kerk al eeuwen gebruikelijk aan het eind van de dienst. Ik hoor hier iets in van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Hè? De Heer Jezus wordt genoemd, de Heer Jezus Christus. De liefde van God, de gemeenschap van de Heilige Geest. En hier gaat het dus over de verbondsgod, de God van je doop. Dat is een God van zegen. Dat is een God die Vader is, Zoon en Heilige Geest. En die drie-enige God die geeft weg. Die geeft genade weg. En die geeft liefde weg. En die sticht gemeenschap. En dat geeft hij, dat keert hij naar ons toe. Als een gezelschap wat met ons meereist. Die genade en die liefde en die gemeenschap zijn met u. Die gaat met u mee over de drempel van het oude jaar naar het nieuwe jaar. Ik zie er nog iets in. Je zou het ook kunnen verbinden, die genade en die liefde en die gemeenschap, met de feesten die wij vieren. De genade van de Heer Jezus, dan denk ik aan Goede Vrijdag en Pasen. Hoe hij genade verwierf door zijn zoonbloed. En van de liefde van God, dat denk ik aan Kerst. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven. En bij de gemeenschap van de Heilige Geest denk ik aan Pinksteren. Ik zie nog wat, de tekst. Als ik let op de volgorde, dat is ook merkwaardig. De volgorde is niet Vader, Zoon en Geest, maar eerst wordt de Heer Jezus genoemd. De genade van de Heer Jezus, die tweede persoon, de Zoon van God, staat voorop. Dat is de bevindelijke volgorde. Eerst kom je als zonder in aanraking met de genade van de Heer Jezus. En dan ga je vervolgens merken dat achter die genade van de Heer Jezus, dat er wat achter schuilt, namelijk de liefde van God, de Vader. En de vrucht daarvan is, van die genade van de Zoon en de liefde van de Vader, de vrucht ervan is de gemeenschap van de Geest met God en met elkaar. Zo zit het in elkaar. De weldaden van het verlossingswerk, die genade en de genadegaven van het verlossingswerk van Christus, daar is een bron achter. En die bron, dat is de liefde van God Vader. En de vrucht ervan is de gemeenschap, de heilige onderling. Geweldige kan niet. Gemeente, die zegen, die is zo belangrijk. Wat is die zegen u waard? Ik heb trouwens een mooi verhaal ontdekt. Ik ken het niet, misschien kennen sommigen van u het wel. Over deze tekst, over deze zegen. Ik ga het u vertellen. Een mooi verhaal. Een echt gebeurd verhaal. Van Smijtegeld. In Middelburg. Eerste helft 18e eeuw. Ja, vroeger maakte ik goed mee, die mensen. Goed. Dominee Smijtegeld. De plaatselijke overheidsbestuurders, die hadden weer een belastingverhoging doorgevoerd. Belastingmaatregel. Die moesten weer meer geld betalen. Nou, de burgers die dreigden met een oproer en verzet, die waren het helemaal niet mee eens. En die belastingmaatregel was niks. En die gemeenteleden weigerden dus hun belasting te voldoen. Nou, die overheids, die wethouders, die klaagden natuurlijk stenen. Maar je ging naar dominee. Ja, dominee, kan u niet zorgen dat uw gemeenteleden wat meer belasting betalen? Want ze ondermijnen het wettige wat ze moeten afdragen. Kunt u dat in uw preek niet een keer aan de orde stellen voor het kerkvolk? Erop wij gehoorzaam moeten zijn aan de overheid. Nou, zegt dominee Smijtegeld, dat wil ik wel doen. Dat wil ik wel doen. Hij zegt, maar ik zie daar die herenbanken. Vroeger had je die herenbanken, daar zat dan de overheid. Die zijn zo vaak leeg. Ik zal ze waarschuwen, dan moeten jullie zorgen dat jullie er zijn. Nou, dat is prima. Nou, die zondag kwam eraan. Kerk zat vol, de herenbanken zaten trouwens ook vol. Daar zaten de overheids, de wethouders. Nou, hij ging preken en hij zei er helemaal niks over. Geen enkel woord in zijn preek. Nou, natuurlijk waren de wethouders een beetje teleurgesteld, want dat was niet de afspraak. Maar goed, aan het eind van de dienst, de gemeente ging staan om de zegen te ontvangen en dominee Smijtegeld, die bleef gewoon zitten. Die bleef gewoon zitten. Nou, toen werd het op een gegeven moment wel erg stil. Is dat nou wel raar? Hij de dominee bleef zitten en de gemeente bleef staan. Eindelijk stond die dominee op. En die zei dit. Hij zei, een volk dat de wettige overheid niet wil gehoorzamen, geef ik Gods zegen niet mee. Ga ongezegend van hier. Nou, dat geeft de gemeente wel erg aan. Niemand ging weg. Ze bleven allemaal staan. Niemand wilde kennelijk ongezegend de kerk verlaten. Nou, na een paar ogenblikken, dat duurde natuurlijk uren voor je gevoel. Toen zei de dominee, ik zie dat u de zegen van God niet kan missen. Wel nu! Als je wilt buigen voor de overheid en je belasting voldoet, moet je blijven. Maar als je daar nog steeds tegen verzet, ga dan weg. En iedereen bleef. Niemand ging weg. En toen breidde die dominee zijn armen uit. En toen legde hij de zegen op de gemeente. En de genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. En wat dacht je? 'S maandags morgens. Het was druk op belastingkantoor. Ze hadden een lesje geleerd. Weet je wat ik daarvan leer mee? Dat de zegen van de Heere, die kan je eigenlijk alleen maar krijgen op gehoorzaamheid. We wensen elkaar bij het nieuwe jaar Gods zegen toe en bij een huwelijk en op een kerstkaart staat het. Maar die zegen die kan je alleen maar verwachten op gehoorzaamheid aan het woord van de Heer. En dat staat ook in de Bijbel. Mozes zei het, ik heb jullie de zegen en de vloek voorgehouden. En dan stond hij tussen de twee bergen in de Ebal en de Gerizim. Ik heb er nog gestaan dit jaar. En die twee bergen, hij zegt, de zegenberg, dat is de Gerizim, en de vloekberg, dat is de Ebal. Nou, die Gerizim, dat is een frisse, vruchtbare, groene berg. En die berg Ebal, waar de vloek uitgesproken werd, dat was een kale, rotsachtige, steenachtige berg. Ik heb jullie de zegen voorgehouden en de vloek. En zeggen, nou hebben jullie de zegen van de Heere te verwachten op gehoorzaamheid aan zijn geboden. Maar als je ongehoorzaam bent, dan zal de vloek van God je treffen. Als jullie uit je land verbannen worden, zal de tempel worden verwoest later. En dan zal het land worden ontwijd. En alleen maar ellende, negatief. En gemeente, ten diepste is het voor ons ook zo. Je wordt of gezegend, of ongezegend. Dat betekent dat de vloek van God op je rust. Ja, op gehoorzaamheid geeft de Heere zegen. Maar ongehoorzaamheid, dat zal de Heere straffen. Weet je wat mij opviel mee? Dat woordje zegen, beracha, hè? De beracha, zeggen de Joden. Dat hetzelfde woord is als knie. In het Hebreeuws. Nou, dat is een ezelsbruggetje. Weet je hoe je die zegen kan zoeken en kan vinden? Die zegen kan je zoeken en vinden op je knieën. Als je op je knieën gaat, dan krijg je zegen. Het is zo innemend, het is roerend, vind ik. Dat zijn wij kwijt eigenlijk. Dat zijn wij kwijt. Dat de Joden... elke Sabbat... Dat de Joodse vader hun kinderen... Dan buigen ze hun hoofd voor hun papa en dan legt hij zijn handen op de hoofdjes van zijn kinderen. En dan geeft hij ze een zegen. Nee. Dat zijn wij kwijt, dat doet de dominee dan. En ja, met een trouwdienst gisteren dan, dat je dan die zegen. Maar kijk, dat doe je niet meer als ouders. Ik zou zeggen, daar moeten we eens over na gaan denken. Je leest wel eens vroeger, hè, als er een godvrezende vader, moeder... ging sterven, werden die kinderen bij het sterfbed geroepen. En ik heb het trouwens één keer meegemaakt in mijn eerste gemeente. Dan werden ze bij het sterfbed geroepen en dan moesten de kinderen knielen en dan leggen die zegenend zijn hand op zijn kinderen. Dan gaf ze een zegen mee. Vergeet je nooit meer. Vergeet je nooit meer. En nou krijg je zondags krijg je de zegen mee. De genade van de Heere Jezus, zegen op grond van. Ja, hoe kan ik zegenen? Hoe kan God zegenen? Op grond van het verzoeningswerk van Christus? Op grond van de offeren van de Heer Jezus? Kan er zegen van God vloeien naar zondaars? Zegen op grond van het werk, de vrucht van de verzoening. Onder de zegenende handen van de Heer Jezus, daar is het te vinden. Daar alleen. Kruipt er maar onder, mensen. Kinderen, kruipt er maar onder. Kruipt er alsjeblieft niet. Van vandaan. Nou, wat is dan die zegen, de inhoud ervan? De genade van de Heer Jezus Christus. dat heb ik nodig. Voor alles genade. Dat had ik nodig in het oude jaar, dat heb ik nodig in het nieuwe jaar. Ambtelijke genade, persoonlijke genade, levensgenade, stervensgenade. He, genade, dat is het eerste woord van geestleven. Het is ook het laatste woord. Hoe weet je nou dat ik geestelijk leven heb? Dat je een keer dat woordje genade aan God, tegen God geschreven hebt. He, dat je een keer naar de hemel geroepen hebt. Gena, o God, gena. O God, wees mij de zondaar genade. Dat is de geboortekreet. Dat is de geboorteschreeuw van een zondaar die tot bekering komt. Genade. Gratie aan een ter dood veroordeeld mens. Genade. Ik zal mijn rechter om genade bidden, zegt Job. Ik zal mijn rechter om genade bidden. En die genade is er ook, want er staat hier, die genade is van de Heer Jezus Christus. Hoe kan ik mijn rechter om genade bidden? Omdat het recht voldaan is door de Heer Jezus aan het kruis. En omdat de schuld betaald is en de zonde straf gedragen is. Daarom kan God de rechter om Christus wil genade schenken. Wie komt daarvoor in aanmerking voor genade? Goeie mens? Nee hoor. Verloren mens. En dat bent u allemaal. En dan is er zo'n volheid in gemeente. En er is zo'n volheid van genade in dat priesterhart van de heiland. En we hebben uit zijn volheid ontvangen, genade voor genade. De ene golfslag naar de andere, genade voor genade. En dan buig ik mijn hoofd. En dan denk ik, Heere, wat leef ik er toch arm van? Wat leef ik er toch arm van? Dan spreken we over een kruimeltje genade. Terwijl er een volheid is. Hoe komt het dat we die schatten van genade, dat maar zo druppelsgewijs naar beneden komt? Wat voor kanalen zit er verstopt, heren, waarom ik zo weinig daarvan ervaar? Er is genade ook voor de grootste der zondaars. Nou, wie valt daar nou buiten? Niemand. Overvloeiend. Hebt u genade? Kent u genade? Hoe weet ik dat, dominee? Nou, dan heb je in je leven allereerst een keer verbaasd gestaan. Verbaasd. Er is een Engelse hymne die zingt Amazing Grace, how sound that saved a wretch like me. O, die wonderbare genade. Wat een zoete klank die zo'n ellendeling als mij wilde redden. Dat is genade. Daar ben je verwonderd over. Kent u genade? Heb u genade? Die genade van de Heer Jezus, hebben we die? Die gunst van God in het aangezicht van Christus, die moet je hebben hoor, die moet je hebben. Ik zie in de Bijbel een lange file, een rij van zondaars. Van wie geschreven staat in de Bijbel dat ze genade vonden. Daar hebben ze dus naar gezocht. En waar vonden ze die genade dan? Ze hebben genade gevonden in de ogen des Heren. Toen ze de Heere in de ogen keek, toen zagen ze, o wonder, dat om Christus wil die ogen van God vriendelijke ogen waren. Genade gevonden in de ogen van de Heere. Zal ik er eens eentje noemen uit die lange file, die lange rij van zondaars die genade vonden. Ik denk bijvoorbeeld aan een Esther. Esther, doodsangst. Doodsangst was er in haar ziel, stond er voor de ogen. Ze beeft over al haar ledematen. En het was leven of dood voor haar en haar volk. En dan gaat ze. Dat is genade, hè? Dan gaat ze. Het vonnis was al uitgesproken. Over een aantal maanden wordt dat hele volk uitgeroeid. En dan gaat ze. Kom ik om. Ik zal tot die koning gaan. En dan gaat ze. En dan komt ze binnen, zeg. Wat staat er dan in de Bijbel? Geschiedenis. De koning Esther zag dat zij genade verkreeg in de ogen van de koning. En dan wordt die gouden scepter van genade, die wordt er toegereikt. En weet je wat nou geloof is? Nou mag ik als dominee, als knechtje van God, dan mag ik die gouden scepter van genade u toereiken. En weet je wat nou geloof is? Dat je nou met je hand die spits van die gouden scepter aanraakt, opdat u leeft, opdat u leeft. Genade. Wat is nou eigenlijk genade? Genade is me alles. Genade. Hoe kan je nou weten of iemand genade heeft? Broeders, als je naar bezoek gaat, hoe kan je nou weten dat iemand genade heeft? Kan je horen. Weet je waar dat dan hoort? Als iemand genade ontvangen heeft, dan zegt hij altijd gij, gij. Die mensen zeggen nou altijd gij, gij hebt het gedaan. Die mensen die zeggen nou altijd, gij toch, gij zijt mijn roem. En de kracht. En als je nou met een natuurlijk mens te maken heeft, of een vroom mens, die spreekt altijd over ik. Ik heb gekozen, ik heb beleefd, ik heb meegemaakt, ik. Maar genadelid zeggen gij. Gij. Die genade van de Heer Jezus Christus, ja. Die genade die door zijn zoenbloed is verworven. Waardoor hij bitter moest lijden en sterven. Omdat Jezus betaalde die genade. Genade op grond van zijn lijden en sterven. Omdat het genade is dat gegrond is op het recht. Niet ten koste van het recht, maar op grond van het recht. Genade. Genade wordt ons gepresenteerd. In de Heer Jezus Christus. Nou, dat is de zegen die je meekrijgt. Met u allen. Maar zegt Paulus, ik ben nog niet uitgesproken. Je krijgt nog wat mee. En de liefde van God. Dat is wat? Met u. Die liefde die vergezellen u ons. Waar we ook gaan. Die liefde die draagt mij zo nodig. Die liefde omringt mij. Die liefde die gaat mij voor. Die liefde zijn mijn achterhoede. Die liefde van God. En bijzonder liefde van God de Vader. Daar gaat het hier over. Dat is nou de achtergrond van de genade van de Heer. Snap u het? Dat is nou de achtergrond van de genade van Christus. Weet je wat erachter zit? Daar zit de liefde van God achter. Dat is de bron. Dat is de bron. Liefde, de liefde van de Vader is de bron waar hij zijn zoon gegeven heeft. Die genade verwierf. Triomf op Golgotha ontspringen stromen van genade. Stromen. Liefde is de bron. De bron is de liefde van God. Die nou altijd eerst is. God is liefde. En God heeft zichzelf niet gezocht. Dat is kerst geweest. De liefde zoekt zichzelf niet. En hij gaf zijn zoon. Ik kijk naar Golgotha, naar de kruispaal. En ik weet dat die paal de poort is. Waardoor de liefde van God komt stromen over de wereld heen. Ja, zo is het. Die liefde van God. Die zo wijd is als een oceaan. En zo diep, zo pijloos, grenzeloos diep. Die liefde van God die zichzelf niet zocht. Ik zou bijna tot conclusie kunnen komen. Dat God de Vader mij nog liever heeft dan zijn zoon. Ik kan niet begrijpen. Ik kan alleen maar die liefde loven. Dat God de Vader mij als zondaar nou nog liever had dan zijn zoon. Want al zo lief heb God die wereld gehad. Waar ik deel van uitmaak. Dat is een enige geboren zoon gegeven heeft. Hierin bevestigt God zijn liefde dat Christus voor ons gestorven is toen we nog zondaars waren. Snapt u dat? Ik heb een behoefte aan gemeente om vanavond, op deze laatste avond, die liefde van God te loven. God is liefde, o engelen, stem, mensen, tong verheerlijkt hem. Ja, dominee, kan je nou wel zeggen. Het is voor mij een rampjaar geweest. Geen genadejaar. Waarin ik voor het eerst of bij vernieuwen die genade mocht proeven smaken. Maar een rampjaar. U mag het weten. Misschien zijn het er wel meerdere vanavond. 2005 geen genadejaar. Maar een rampjaar. Ik heb al steeds meer vraagtekens gekregen. Over dat bestuur van God. Over dat bestaan van God. Over die liefde van God. Moet ik dat nou gaan beredeneren? Heer, ik wil uw liefde loven. Ik ga het er niet over beredeneren. Ik wil ervan zingen. Al begrijpt mijn ziel u niet. Ja. Al begrijp ik het niet. Nou, ik nog zoveel vraagtekens. Be still and know that I am God. Wees nou eens stil. Zwijg. Weet dat ik God ben. Trouwens, het is ook waar die de Heere lief heeft, die kastijdt hij, die corrigeert hij. Weet je wat mij opviel ermee? Weet je wat mij opviel? Kijk, voor het eerst is me dat opgevallen. Ik word steeds dommer in dingen van de Bijbel, weet je dat? Hoe meer erin leest, hoe dommer je gaat voelen. Dat is altijd al overheen gelezen. Oh, wacht. Ik heb het voor het eerst gezien. Ik ga het u vertellen. Als het gaat nou over die liefde van God, hè. Dan staat er in Johannes 11, dat gaat over Lazarus die sterft. Over Lazarus die sterft. Dat lange hoofdstuk. En dan staat er aan het begin van het hoofdstuk Johannes 11. Jezus had Martha en haar zuster Maria en Lazarus lief. Dat staat er heel nadrukkelijk. Nou, dan zou je denken, nou als de Heer Jezus nou Martha, Maria en Lazarus lief heeft. Nou ja, dan prima. En dan had je nou als ze gevraagd, ja maar wat gaat er dan verderop? Hoe is nou dat jaar geweest, Martha, Maria? En dan is het zo opvallend, hè? Hoewel de Heer Jezus nadrukkelijk verklaart dat hij ze lief heeft, staat er. Maar hij bleef waar hij was. En als dan Lazarus ziek wordt. En dan laat de Heer Jezus die zussen, die twee zussen, in diepe zorg over het leven van hun broer Lazarus. En het doet er niks aan. En bovendien Lazarus, die arme Lazarus, hij wordt ziek, maar hij sterft nog ook. Is dat nou liefde? En dan staat er aan het begin dat de Heer Jezus alle drie lief had, maar hij deed er niks aan en hij bleef op de plaats waar hij was. En hij liet die zusters maar tobben en die broer sterven. En toch, gemeente, wij weten de uitkomst, wij kijken erachter, wij kijken erachter, wij kijken terug. En dan zeggen we ja, maar God heeft toch alles ten beste gekeerd. Toch is het wel gebleken achteraf dat het toch was ter verheerlijking van God. Durft u dat te geloven van dingen in uw leven? Dat het toch als een paal boven water staat en de Heere heeft mij. Omdat ik tot de Heere Jezus mijn toevlucht genomen heb, mij om Christus wil lief. En dan gaat het dan nog zo tegen mijn denken, dwars tegen de draad in, en dan gaat het nog zo door. En dan zie ik de uitkomst niet, dan heb ik een jaar van zorgen gehad. Er zijn de geliefden gestorven. Maar gij zult het na deze verstaan. Ik sta er nog niet achter, ik zit er middenin. Nou, het laatste, en de gemeenschap van de Heilige Geest. Ja, de communicatio staat er. De Heilige Geest zorgt voor de communicatie, voor contact. De Geest schept relaties, allereerst met de Vader en de Zoon, maar ook vooral onderling. De gemeenschap met de Geest, wil zeggen, gemeenschap door de Geest onderling, met de broeders en zusters. De Heilige Geest is de communicatie, de gemeenschap met de Heere. De Heilige Geest brengt bijeen, de grote vereniger van God en mijn ziel, maar ook met de leden van het lichaam van Christus, met elkaar. Dat doet de Geest. Die hechte gemeenschap onderling. Dat is de vrucht van de Geest. Die zij met u allen. Met u allen. De Afrikaanse vertaling heeft. Die zij met jullie, bij jullie allemaal. Allemaal. Bij de zwakken en de sterken in het geloof. Bij de baby's in de genade. En de jongelingen in Christus. En de vaders in Israël. En bij de vleeselijke christenen. En bij de geestelijke christenen. Allemaal. Geen een uitgezonderd. Ondanks de moeilijkheden die er waren. Ondanks de strijd die er is. En als je dat nou mag ervaren, gemeente, dat mag kennen, die genade en die liefde, die gemeenschap van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je dat mag kennen, dan ben je geen deel meer van het probleem, maar dan ben je deel van het antwoord geworden. Dan ben je een gemeentelid geworden dat geen problemen meer oproept, dat probleem oplost. Ik heb het vanavond gehad over die rijke zegen. Vind je geen klompje goud? Over die rijke zegen, die weldaden, om in de titel van een boek te zetten, zeggen, die weldaden van die verbondsgod. Van de drie enige God. Dat die met ons meegaat, met u allen. Naar dat onbekende jaar wat voor ons ligt. 52 zondagen lang, minstens één keer per zondag. Krijg u deze zegen mee. En nou hoop ik, hè, als je nou die zegen dadelijk meekrijgt, en morgen en volgende week zondag, dat je dan niet, terwijl de dominee daar staat en zijn zegen en die zegen des Heren uitspreekt, dat je bezig bent om je tasje dicht te doen en je jasje zo'n beetje dicht te knopen. Maar dat je ook eerbiedig, aandachtig, deze zegen mag ontvangen met een gelovig hart. Die gaan met ons mee. Die wordt gesproken, uitgesproken, uitgegoogd over onze sterfelijke hoofden. En over onze vaak vreesachtige harten. Zo mag je het ontvangen. Om als gezegende in zijn naam huiswaarts te keren. En om die zegen te verspreiden. Voor de mensen om je heen. Ik heb behoefte eraan om op deze avond de Heere te danken. U kent misschien dat vers. Halleluja. Eeuwig dank en eer. Lof, aanbidding, wijsheid en kracht. Word op aarde en in de hemel aan u Heere toegebracht. Dan komt het. Vader, sla ons steeds in liefde gade. De liefde van God. Zoon des Vaders, schenk ons uw genade. De genade van de Heer Jezus. Uw gemeenschap, geest van God. Amen. Zij ons eeuwig lot. Amen.